Eerst even dit. Deze podcast bevat gesprekken waarin racistische beledigingen voorkomen. Verteld in de context van persoonlijke verhalen. Hoewel de meest expliciete beledigingen weggebliept zijn, hebben ook andere woorden mogelijk schadelijke connotaties. Ze worden gebruikt om racisme en discriminatie te belichten. Luister voorzichtig en met zorg. Deze podcast heeft tot doel begrip en bewustzijn te bevorderen. Maar we beseffen dat dergelijke taal diep verontrustend kan zijn.
Ik heb weinig echte herinneringen daaraan. Ik was te klein, waarschijnlijk. Maar toch heb ik mij altijd een witte Afrikaan gevonden.
Dit is aflevering 2 van De Conversaties. Een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Daarin gaan we op zoek naar de mens in het verhaal van de kolonisatie. Op zoek naar verbinding. Weg van zwart-wit, richting begrip en veel kleuren. Ik ben Lisbeth Gijssel en dit is het verhaal van Chris. Hij is geboren in Leopoldstad, in Belgisch Congo, wat nu Kinshasa heet, en vluchtte als kleuter met zijn ouders en zijn broers naar België, in de woelige tijden vlak voor de onafhankelijkheid. Het huis van Chris staat vol snuisterijen en vele daarvan komen uit Afrika. Ik vroeg hem naar een voorwerp dat voor hem persoonlijk symbool staat voor het koloniaal verleden. Voor ons staat een beeldje van een zwart jongetje dat een grote schelp vasthoudt, waarin een gleuf zit waar je geld in kunt stoppen. Boven de schelp zie ik een rood bordje waarop dank u staat geschreven.
Als wij jong waren, dan stond er op elke toonbank een Afrikaans manneke dat knikte als je 5 frank in een gleuf smeet. En zo werden centen verzameld om naar de missies te brengen. Als ik daar nu naar kijk, dan denk ik zo van, hoe is dit godsnaam mogelijk? Natuurlijk, in die tijdsgeest was het ook niet zo verwonderlijk, denk ik, dat er zo'n beeldjes ontstonden en bestonden. Ik ben Chris Verheijden. En ik ben geboren in Kinshasa in 1956. Ik heb 2 broers, 1 ouder en 1 jonger. En dan heb ik nog een zus. En op dit ogenblik hebben we 3 kleinkinderen, bijna 4. En het 4e kleinkind is een half Afrikaans kindje. De moeder is Senegalese en de vader is een Vlaming. Als ik terugdenk aan de woning in Leopoldstad, in Congo, waar wij woonden, dan was dat een woning die, ik denk, gebouwd was door de Belgische overheid, voor de mensen die naar Congo gingen. Die bezat alles wat er moest zijn. Moest die hier in Vlaanderen staan, dat zou een, ik zeg niet riante, maar dat zou toch een villa geweest zijn. Op een zeker moment hadden wij een jonge antilope. Mijn vader had die meegebracht van ergens op zijn werken. En die leefde bij ons in de tuin. En we hadden boys. Ja, ik zeg boys, omdat dat de naam was waarmee zij ook genoemd werden. En zij zichzelf ook noemde. Ik denk 4 of 5 boys hadden wij, denk ik wel. En dat was 1 voor de was te doen en voor het huishouden te doen. 1 voor de tuin. 1 voor op ons, de kinderen te letten. En wat ik me daar vooral van herinner, is dat 's avonds van achter in de tuin, dat zij een vuurke maakte, waar dat dan apenootjes werden opgebrand. En daar zaten we elke avond bij die mannen apenootjes te pellen. Enfin, zij pelden die voor ons. Wij deden onze mond open en zij staken daar apenootjes in. En als ik me dan nu afvraag, zo die hele verhaal van die boys, het was enerzijds natuurlijk, als je dat vandaag hoort, is dat zo van, wat een luxe positie, wat een arrogantie bijna. Maar toen werd je als expat bezien als gierig en niet aangepast als je geen boys nam. Want de boys waren mensen die voor hun familie werk hadden. En daardoor ook centen verdienden. En die werden bij ons in de familie alleszins, ben ik van overtuigd, dat die heel correct behandeld werden. Dat absoluut geen slavernij was, wel integendeel. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat mijn ouders zeer veel respect hadden voor de Afrikaanse mensen. Mijn vader werkte daar als ambtenaar bij iets rond wegen aanleggen, bruggen aanleggen. Hij was een ingenieur. En zo heeft hij onder andere gewerkt aan de haven van Boma. En hij vertelde ons achteraf, want ik was nog veel te jong om het toen te weten, maar achteraf vertelde hij ons dat hij bij de funderingen die hij moest maken om die haven te maken van Boma, eigenlijk geboord heeft door 30 meter schedels. En hij zei dat was een van de meest verschrikkelijke momenten in mijn leven. Ik heb daar 30 meter diep geboord, het waren alleen maar schedels. Dus al die mensen zijn voor, die zijn niet naar Amerika gegaan, die zijn als slaaf gestorven voor ze op de boot waren. Ik weet dat als zij terugkwamen, dat was zeer eigenaardig, maar daar werd bijna nooit meer gepraat over Congo. Het enige wat er gezegd werd in de familie was dat ze daar een fantastische tijd hadden meegemaakt. En daar werd bij heel veel heimwee naar gekeken, maar eigenlijk werd daar nooit meer op teruggekomen. Ik denk dat die mensen heel, heel veel ontgoocheld waren in heel het gebeuren. Niet in hetgeen wat zij daar gedaan hebben, maar in de manier waarop er mee omgegaan werd met Congo. Een van de uitspraken van mijn vader was: wat een ongelooflijke pretentie. Wat een ongelooflijke pretentie heeft een land als België om te denken te kunnen een land 80 keer zo groot te gaan koloniseren. Op een zeker moment moest mijn vader een weg aanleggen en hij moest daarvoor de plannen opsturen naar het ministerie. Ik denk ministerie van overzeese gebieden of van de koloniën of weet ik veel. En hij stuurt die plannen op en hij wacht 3 maanden en hij krijgt vanuit Brussel geen reactie. Na 3 maanden neemt hij zelf contact op en vraagt aan Brussel: mannen, ik heb een plan opgestuurd, ik heb daar geen enkele reactie op gekregen.
Wie zit er?
Zegt hem, ik ben de ingenieur Verheijden, ik zit hier in Congo.
Zit jij niet Verheijden?
Dat is een reactie van Brussel. Zit jij niet Verheijden?
Wat ambitieus dat jij?
Bij wijze van spreken. Hoe, zegt mijn vader, waarom?
Ja, we hebben hier die plannen een keer bekeken. Daar is nergens maar 1 keer rekening gehouden met vorstgevaar.
Mijn vader viel van zijn stoel. Hij zegt, in een land waar overal elke dag 40 graden is, nooit vorst is. Dat was de manier waarop men in Vlaanderen of in België keek naar Congo. Men kende daar dus niks van. Niks, maar dan ook niks. Alleen maar, dat veronderstel ik wel, waar ze konden gaan winst uithalen. Dat wisten ze wel. Maar voor de rest kende men daar gewoon niks van. Mijn ouders zijn teruggekomen met 2 valiezen, terwijl ze in Congo een heel huis hadden, met helemaal ingericht. Dus echt werkelijk gevlucht uit Congo, op de vlieger opgezet. Mijn moeder met ons is teruggekeerd, alleen bij ons, dat wil zeggen met Rick en ik, mijn broer en ik, in 60. Onze Dirk, die toen nog klein was, want hij is geboren in 57, dus dat was 2-3 jaar, die is teruggekomen al een maand of 2-3 voor ons. Het werd te gevaarlijk en die werd dan, had dan een plakkaat om zijn nek, Dirk Verheijden, en die werd dan op 's avond opgewacht door zijn tante. En mijn vader is nog een half jaar langer of zo. Mijn vader vertelde, maar dat heeft daar ook verder nooit iets van gezegd, maar vertelde wel van: kijk, ik ben in Congo naar de luchthaven gereden van waar ik woonde, in een jeep met een mitraillette klaar. Bovenop tak. Ze heeft het niet moeten gebruiken, maar het was werkelijk heel gevaarlijk. Ik denk dat het feit dat ze daar weinig over gezegd hebben, dat daar bij een deel van de bevolking toch wel een afgunst was. Zo van, die hebben dat feest gevierd en dat waren de rijke mensen die daar van alles konden gaan doen. En Ik denk dat mijn vader, zijn familie en zeker die van mijn moeder hier tijdens de oorlog en vooral na de oorlog heel veel heeft te lijden gehad. Onterecht, werkelijk onterecht. In de oorlog, of nee, niet in de oorlog, maar daarvoor al, waren ze zeer Vlaams gezind. Na de oorlog werd dat absoluut niet in dank afgenomen. Mijn grootvader heeft in de bak gezeten, mijn vader heeft in de bak gezeten, mijn onkel heeft in de bak gezeten. En dus die kwaadheid en het gedegoteerd zijn door de Belgische staat was, denk ik, een van de drijfveren waarom ze zijn gegaan zijn. Eén. De tweede drijfveer was dat men een nieuwe wereld wou leren kennen, nieuwe kansen ook kreeg. Een derde drijfveer was zeker ook dat men vrij goed betaald werd. En ik denk ook dat ze naar daar gingen vanuit de overtuiging dat ze daar een verschil konden maken, dat men daar de mensen kon helpen. Dat denk ik zeker. Vandaar heb ik het moeilijk met de term koloniaal. Ja, omdat er zoveel negatief aan hangt, vind ik. En terecht hangt daar negatief aan. Hè. Maar in mijn vriendenkring heb ik een hele hoop mensen die allemaal met de kolonies te maken heeft, alles wat te maken heeft met Afrika, bannen of verguizen en zeggen van, hoe kun je dat nu in je huis hangen? Hoe kun je nu een Afrikaans beeld in je huis zetten? Terwijl wij daar zo vreselijke dingen gedaan hebben. Door alle dingen die uit dat prachtig continent, of uit Congo, uit dat prachtig land, naar hier zijn gekomen, door die te weren uit onze huizen en uit ons leven eigenlijk, doen we de mensen vandaar, vind ik, alleszins geen goed. Want we maken het onmogelijk of we vermijden dat hun cultuur, dat die ook nog door ons gekend wordt. Het maakt me ook blij dat hier dingen zijn vanuit Congo. Ik heb weinig echte herinneringen daaraan. Ik was te klein, waarschijnlijk. Maar toch heb ik mij altijd een witte Afrikaan gevonden. En waarom, dat weet ik niet goed. Maar sommige mensen zeggen dat de plek waar je geboren wordt, dat tekent u. Wel, ik vind dat toch. Als het over Congo gaat, dan ben ik altijd, oeh, ja, ik voel mij nog altijd Afrikaan, ja, een stuk toch, ja. Ik zeg dat soms ook tegen Afrikaanse mensen, zo van, dan kom ik die tegen, hè, Edert waren, dan vraag ik, ja, van waar zijt je? Ah, meestal zeggen die, ah, ik ben van Roeselare. Ja, maar u origineel, ah, ja, ik ben van Togo of van Senegal of ik ben van Congo of blablabla. Bla, bla. En dan zeg ik meestal wel, ah, en zeker als het van Congo is, dan zeg ik, ah, maar dan zet jij mijn broer. En ik voel dat ook zo, ik vind dat ook zo, of mijn zuster, want ik ben een witte Afrikaan. Ik heb er nooit, nog nooit een negatieve reactie op gekregen, integendeel, dat is zo amicaal, voilà. En vandaag vind ik het goed dat er een beweging is die aandacht heeft voor dat koloniaal verleden. Het woord blank, of het, ook het woord blank is van dezelfde orde als het woord. Zelf gebruikten wij dat gelijk chocolade en yoghurt en melk en boter. Maar een aantal van de mensen vinden het moeilijk om dat woord nog te gebruiken in de context van bevolkingsgroep. En ik versta dat. Ik versta dat sommige mensen daar een superioriteit aan hechten. De blanke man. Terwijl ik zelf heb dat helemaal niet. Hè. Maar ik probeer dus mijn best te doen om dat ook zo weinig mogelijk te gebruiken, omdat ik niet wil dat mensen ongelukkig zijn. Anderzijds vind ik ook dat men niet moet afgeschoten worden tussen haakjes als men het dan wel gebruikt een keer. Hè. Dat gebeurt dus ook, vind ik. Hè. Men heeft het vaak over niet de inhoud van wat er gezegd wordt, maar de manier waarop. Nu, de twee gaan samen, ik weet dat wel, maar de vraag is, waar leg je de aandacht op? Enfin, vandaag denk ik aan het koloniaal verleden en dan vind ik dat we eigenlijk spreken over twee verschillende dingen. We spreken ten eerste over Leopold II, die daar Congo Vrijstaat kreeg van de wereld en die heeft dat dan uitgebuit werkelijk uitgebuit op een verschrikkelijke manier, geholpen door een aantal mensen in België die daar ook profijt bij hadden. Dat is één ding. De andere vind ik, dat zijn alle mensen die daar na 1908, als het daar naar België gegaan is, de Belgische staat is blijven profiteren, maar dat gaat dan ook wel over enkelingen. En als ik zeg dat mijn ouders vertrokken zijn omdat ze wisten of dachten dat ze daar financieel voordelen op uit hadden, dan wil ik dat zeker niet ontkennen. Dat was wel belangrijk voor hen cent te verdienen. Maar nooit op kap van iemand anders. Dat is een ander verhaal, vind ik. En dus vind ik, als we vandaag over verantwoordelijkheid spreken, dan moeten we ons richten tot degenen die ook effectief verantwoordelijk zijn. Ik voel mij persoonlijk geen enkele mate verantwoordelijk voor hetgeen wat daar gebeurt. Geen enkele. Ik vind dat wel de verantwoordelijkheid van degene die daar op een of andere manier op een onheuse wijze zijn aangeraakt, die daar ook vandaag nog altijd enorme winsten uitsleuren. Als ik vandaag aan Congo denk, dan heb ik eigenlijk vooral heel veel verdriet. Hoe dat het toch in godsnaam mogelijk is dat dat land nog altijd op die manier functioneert. Dat daar eigenlijk nog altijd zoveel misère in is en dat daar eigenlijk niks ten goede komt bijna. Ik denk dat er heel veel, ook daar heel veel hebzucht is. En ik kan me dan voor een stuk, kan ik verantwoordelijkheid leggen bij de overheerser. Omdat mensen die eeuwenlang onderdrukt zijn geweest en die dan eindelijk de kans krijgen om zich een beetje te verrijken en een goed leven op te bouwen, dat die kansen ook grijpen met twee handen, zelfs al is het voor een stuk malafiet. Ja, ik denk dat dat menselijk is. Ik zal u een keer als allerlaatste een gedicht voorlezen. Ik denk dat het geschreven is tussen 1900 en 1910 door mevrouw Jacqueline van der Waals. Het is ook het gedicht dat hier thuis een van onze lievelingsgedichten is. Het noemt Heb mij lief gelijk ik ben. Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan. En ook wel tot hen die niet mijn vrienden zijn. En vragen Heb mij lief gelijk ik ben. En stel aan mij geen eisen. Maar als ik dan zo zwijgend zit en luister naar uw gesprek of naar het klokgetik, of ik laat de stilte ruisen om ons heen, die ruist zo prettig als mensen zwijgen. Als ik mij dan blij in uw nabijheid voel, dan zou ik willen vragen en de stilte verbreken met mijn vraag. Zeg, ben jij ook blij dat ik naast je zit? En zeg jij dan ja, dan zeg ik zacht, ik ook. En dat was alles wat ik wou weten en al wat je van mij hoeft te weten.
Dit was aflevering 2 van De Conversaties, een podcast van Avanza Oost-Brabant in samenwerking met de stad Leuven. Vond je deze podcast interessant? Geef dan een review en luister vooral naar de volgende aflevering. Daarin hoor je het verhaal van Hyacinth. Zij heeft zowat overal in de wereld haar roots. Ze groeide op in Londen en kwam voor de liefde in België terecht.
Als ik naar hier kwam, maar het is alsof je in een sprookje stapt. Je begrijpt niks. Een tram, ja, tram hebben we niet in Londen. We hebben dubbeldekke bussen en de metro die helemaal anders loopt. Dus je zit zo echt zo in een sprookje van wauw. Alles is zo surrealistisch.